Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom bij Elke dag telt op deze dinsdag 19 september. Vandaag gaan we het hebben over het mooie verhaal van Maria Pellemans. Gisteren in Elke dag telt hebben we kunnen horen waarom UNESCO de heilige Theresia van Lisieux als persoonlijkheid van het jaar heeft uitgeroepen voor het jaar 2022-2023. Het is op 2 januari van dit jaar, 2023, dat we de 150ste verjaardag van de geboorte van Theresia van Lisieux hebben gevierd. En dus heel dit jaar is een jubeljaar, om het zo te zeggen. En waarom het verhaal van Maria Pellemans? Wel, voor Vlaanderen en ook voor Brussel doet zich bij die 150ste verjaardag van de geboorte van Theresia nog een bijzonder toeval voor. Maria Pellemans, een parochiaan van Koekelberg, werd 100 jaaar geleden op 22 maart 1923 wonderbaar genezen door de heilige Therese. En die genezing, wel, die is doorslaggevend geweest voor de heiligverklaring van Therese. Dus de 150ste verjaardag dit jaar van de geboorte van Theresia van Lisieux en de 100ste verjaardag van de wonderbaarlijke genezing van Maria Pellemans door de heilige Theresia van Lisieux. En die genezing, die wonderbaarlijke genezing, was dus doorslaggevend voor de heiligverklaring van Therese. En daarom komen die relieken dan ook heel speciaal naar ons land. Maar wat was eigenlijk die wonderbaarlijke genezing van Maria Pellemans? Wat was haar verhaal? Wel, dat gaan we vandaag samen ontdekken. Maar eerst wat muziek.
Lord, you search me and you know me when I sit and when I stand. You understand my thoughts from afar. Behind me and before me, your hand is there to guide me. Too wonderful for me, there's no
free.
En u hoorde een prachtige gezongen versie van Psalm 139, een lied van Danielle Rozen. En zoals daar juist aangekondigd, beste luisteraars, gaan we het vandaag hebben over de heilige Januarius, want wij vieren vandaag zijn feestdag. En vooral in Napels, in Italië, is het een bijzondere dag. Want het is eigenlijk zo dat op de verjaardag van zijn onthoofding, van zijn sterfdag, 19 september 305 was dat gebeurd, gaat jaarlijks het bloed van de heilige Januarius, dat bewaard wordt in een reliekhouder te Napels, weer vloeien. En als het bloed van de heilige Januarius niet gaat vloeien, ziet het er voor de stad Napels somber uit. De inwoners van deze grote stad zijn dan ook echt van hun melk als het niet gebeurt. Gelukkig voor de Napolitanen vloeit het bloed meestal wel. Het is een wonder waarvoor geen natuurlijke verklaring zou zijn. En dus, elk jaar op 19 september wacht Napels met spanning op het schouwspel. In de Duomo, de Napolitaanse kathedraal, stormen duizenden gelovigen samen. Via de Italiaanse radio en televisie volgen miljoenen mensen de gebeurtenis. En het gaat eigenlijk om een zilveren reliekhouder die de aartsbisschop uit een kapel tevoorschijn haalt. En in deze houder bevinden zich twee kleine glazen ampoules. Beide ampoules bevatten een vaste, roodbruine substantie. En natuurlijk, volgens de kerk, is dit het gestolde bloed van de heilige Januarius, de beschermheilige trouwens van Napels. In een schrijn dat staat opgesteld in een kapel van de Napolitaanse kathedraal, bevindt zich dus die reliekhouder met daarin het gestolde bloed van de heilige Januarius. En op die 19e september, en er wordt gezegd dat dat ook op andere dagen van het jaar gebeurt, voltrekt zich dus een wonder. Het gestolde bloed wordt dan plotseling weer vloeibaar. En het vloeibaar worden van het bloed is in het verleden ook wel eens waargenomen bij reparatiewerken en van het schrijn. En dit bracht natuurlijk Italiaanse onderzoeker ertoe naar een stof te zoeken die door trillingen of door schudden verandert van een vaste stof in een vloeistof. En dus op 19 september... houdt de aartsbisschop natuurlijk op die feestdag, beschermheilige van Napels, een mis ter herdenking van de sterfdag van de heilige Januarius. Vervolgens vraagt hij dan aan iedereen om hardop te gaan bidden. En na soms wel uren gebed gebeurt er iets vreemds. Het gestolde bloed begint dan te vloeien. Eerst zijn er alleen maar een paar druppels te zien, maar als de aartsbisschop dan met de reliekhouder wat beweegt, zien we dat de substantie begint wat te schuimen en daarna geheel vloeibaar wordt. En dat is de wonder. De heilige Januarius was volgens een 7e-eeuwse heilige beschrijving bisschop van Benevento, een stad in de bergen achter Napels. Hij was een van de slachtoffers van de christenvervolging onder de keizer Diocletianus. In 305 kwam hij naar Napels om de christenen daar te bemoedigen en te leiden. Daar werd hij jammer genoeg met 6 gezellen opgepakt en voor de wilde dieren gegooid. De legende wil dat de dieren zich aan zijn voeten legden en zijn handen gingen likken. Boos liet de Romeinse prefect hem onthoofden. En dat was dus op 19 september. Men zegt dat er een vrome vrouw het bloed dat van het schavot afdroop opgevangen heeft. En al in de 5e eeuw werden de stoffelijke overblijfselen van de heilige Januarius in Napels vereerd. In 831 werden die dan overgebracht naar Benevento en in 1154 naar een klooster in Pozzuoli. In 1479 dan werden ze tenslotte naar Napels teruggebracht. En het feit dat dat bloed weer vloeibaar wordt, beste luisteraars, wel, de eerste keer dat dat gebeurt, dat we hebben waargenomen, is op 17 augustus 1389. Het is tijdens een processie dat voor het eerst het wonder plaatsvindt. Later gebeurt dat regelmatig, 2 keer per jaar. Op 19 september, de dag van de onthoofding van de heilige Januarius, en op de zaterdag voorafgaande aan de eerste zondag in mei. Maar op de overbrenging van de stoffelijke resten van Pozzuoli naar Napels wordt herdacht. En weer later kwam daar nog een derde dag bij, 16 december. Op die dag werd het bloed namelijk ook vloeibaar. Toen in 1631 een processie werd gehouden om de bescherming van de heilige Januarius af te smeken. Want na 5 eeuwen van rust was de Vesuvius opnieuw uitgebarsten. Al meer dan 600 jaar, beste luisteraars, geldt het vloeibaar wonder van het bloed als een zegen voor Napels. Mocht het bloed in een bepaald jaar namelijk niet vloeibaar worden, dan staat de stad een ramp te wachten. Het wonder bleef bijvoorbeeld uit bij de inval van Napoleon in Napels. Ook werd het bloed niet vloeibaar als de pest of een andere epidemie was uitgebroken. Ook in 1978 gebeurde het mirakel niet nadat de Napolitanen een communistisch stadsbewind hadden gekozen. En volgens de bekende Encyclopedia Britannica, alsmede Nederlandse encyclopedieën, is er geen natuurlijke verklaring voor dit wonder. Het verschijnsel zou verscheidene keren wetenschappelijk zijn bestudeerd en moet daardoor ook als echt worden aangemerkt. En inderdaad, toen in 1902 het vloeibaar geworden bloed met een prismaspectroscoop werd onderzocht, meenden 2 geleerden in het spectrum dezelfde karakteristieken te zien als in het bloed. En dat is toch wel heel bijzonder, beste luisteraars, die heilige Januarius die we vandaag vieren en dus vandaag voor de stad Napels toch wel een belangrijke dag. Ik ga het voor jullie opvolgen en moesten we daar iets van horen, dan breng ik dat zeker in een volgende aflevering van Elke Dag Telt.
Van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog, bidend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er 1000 vragen, al begrijpen wij u niet. U blijft ons met liefde dragen. U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons. Anders u alleen leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht. Mens als wij voor ons gebroken. Zwartste nacht.
U geeft een toekomst vol van hoop.
Dat heeft u aan ons beloofd.
Niemand anders, u alleen
leidt ons door dit leven.
Thank you.
van hoop.
Vol van hoop.
Dat heeft u aan ons beloofd.
U heeft het beloofd.
Niemand anders, u alleen.
U alleen.
Leid ons door.
En laten we het nog even hebben over het reliekschrijn van Theresia van Lisieux, die bezig is aan die tour hier in Vlaanderen. Na dit mooie lied van Cela, een toekomst vol van hoop. Gisteren waren de relieken in de Karmel te Brugge, in de voormiddag en ook in de namiddag, en dan 's avonds in de Karmel te Gent. En straks rond 9:30, als ik me niet vergis, vertrekken de relieken van de Karmel te Gent naar de Karmel van Moerzeke. En ook daar kan u deelnemen aan een hele programma, aan een hele dag. Rond 10:30 zullen de reliekschrijnen daar toekomen. Om 11:00 is er een feestelijke eucharistieviering en vanaf 12:00 is er tijd voor stille verering van de relieken en persoonlijk gebed tot de Heer samen met Theresia van Lisieux. Van 14:30 tot 14:30 is er stil gebed door de zusters van de Karmel bij het Heilig Sacrament en het reliekschrijn voor alle intenties. En van 14:30 tot 15:00 is er nog een bijzonder gebedswaken. En dit alles dus in de Karmel te Moerzeke. Ongeveer dus van 11:30 's morgens tot 15:00. Iedereen is daar ook van harte welkom. En daarna vertrekken de relieken naar Antwerpen, naar de Karmel Rosier in Antwerpen. De relieken komen daaraan om 16:30... met om 17:00 een plechtige eucharistieviering in concelebratie, voorgegaan door Pater Paul Delmé. Van 18:00 tot 19:00, na de eucharistieviering, is er natuurlijk gelegenheid tot verering van de relieken en stilgebed. De volgende dag, dat is morgen dus, woensdag 20 september, ik zal het al eventjes overlopen, beste luisteraars, om 7:30 is er daar dan een plechtige eucharistieviering en van 8:30 tot 10:00 is er ook nog gelegenheid tot verering van de relieken en stil gebed. En dan morgen om 10:00 in de ochtend wordt het reliekschrijn van de heilige Theresia opgehaald en naar de volgende bestemming gebracht. En dat zal dan de Karmel in Oudenaarde zijn. Dat overlopen we graag met jullie morgen. Dus beste luisteraars, vandaag kan u terecht in de Karmel te Moerzeke om de relieken te gaan vereren, om bij de heilige Theresia van Lisieux te gaan vertoeven, bij het sacrament ook heel vaak. Dus te Moerzeke vanaf 11:00 en dan vanaf 16:30 in de Karmel Rosier te Antwerpen.
Tu le sais, oh mon Dieu.
reeds gehad over de feestdag van vandaag, dat bijzonder verhaal van de heilige Januarius. En we hebben het ook gehad over het traject van de relieken waar ze zich bevinden op dit moment en waar ze vandaag naartoe gaan. En dan wil ik graag nog even oproepen, beste luisteraars. Neem een kijkje op onze website radiomaria.be. Daar staat ook het programma van wanneer de relieken bij ons komen hier bij Radio Maria. Daar kan u uiteraard ook aan aansluiten voor verschillende gebedsmomenten. En alle rest tussendoor is natuurlijk vrij voor gewoon stil gebed. Donderdag 21 september en vrijdag 22 september hier bij Radio Maria. De relieken komen toe rond 12 uur. Dat gaat u ook live mee kunnen volgen wanneer ze hier toekomen. En dan zullen we daarna het Angelus, het middaggebed en de rozenkrans vanuit onze kapel bidden wanneer die relieken hier binnen worden gebracht. En daarna zijn er verschillende gebedsmomenten waar u aan kan deelnemen. Als u niet tot hier kan komen, maak u geen zorgen. Alles zal u kunnen meevolgen hier bij Radio Maria. Het volledige overzicht dus op onze website radiomaria.be.
Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En nogmaals een hele goede morgen, beste luisteraars. Welkom bij Elke dag telt. Vandaag, zoals beloofd, gaan we het ook hebben over het mooie verhaal van Maria Pellemans. Waarom? Ja, ik had het u gezegd, hè. Dit jaar 2023 is de 150ste verjaardag van de geboorte van Theresia van Lisieux. Ook UNESCO heeft haar uitgeroepen tot persoonlijkheid van het jaar, hè, door haar geschriften, door haar poëzie. Daar hebben we het gisteren over gehad in Elke dag telt. Maar dit jaar, voor Vlaanderen en Brussel toch, is er nog een bijzonder toeval, om het zo te zeggen. Het is zo dat Maria Pellemans was een parochiaan in Koekelberg. En 100 jaar geleden, op 22 maart 1923, werd zij wonderbaar genezen door de heilige Theresia van Lisieux. Haar genezing is dan ook doorslaggevend geweest voor de heiligverklaring van Therese. Ik stel voor, beste luisteraars, dat we eventjes stil gaan staan bij haar verhaal die ze zelf heeft neergeschreven.
De genezing van Maria Pellemans bij het graf van de heilige Theresia op 22 maart 1923. Ze schrijft: nooit had ik gedacht dat er met mij een wonder zou kunnen geschieden. In mijn familie had ik het gewoon verloop van de tuberculose leren kennen. Het eindigde steeds met buiktuberculose. Naar mijn schatting zou ik zelf 24 jaar oud worden en dus nog jonger sterven dan mijn lievelingsheilige, de heilige Therese van Lisieux, wiens levensgeschiedenis steeds op mijn bed lag. Op aandringen van een neef schreef ik nochtans naar Lisieux met verzoek een noveen te doen om te verkrijgen wat voor mij het beste zou zijn. Ik ontving een spoedig antwoord, samen met een reliquie waarvan ik nooit scheidde. De kwaal maakte grote vorderingen zowel in de longen als in de ingewanden. Meermaals was ik in stervensnood, herstelde dan een weinig en viel weer in. In 1922 stelde mijn biechtvader voor naar Lisieux te gaan. Ik weigerde. Ik was zo ziek dat een reis naar Lisieux een waagstuk zou zijn. Ik wilde immers niet mijn leven nog verkorten en onderweg sterven. In de nacht van 1 januari had ik een heftige bloedspuwing en men verwachtte het ergste. Ik was erg mager en woog in november ongeveer 27 kilogram. Ik dronk alleen thee met een klontje suiker, maar zelfs dat kon ik niet altijd inhouden. Begin januari ontving ik het bezoek van een vriendin die me een groot nieuws bracht. De kleine Theresia zou ontgraven worden met het oog op haar zaligverklaring. Wat in mij omging toen ik dat hoorde, was wonderbaar. Ik antwoordde: als dat zo is, dan moet ik voor die gebeurtenis op haar graf gaan bidden. Ik moet, voordat ik sterf, 3 genade bekomen. Ik moet naar Lisieux. Ja, ik moet naar Lisieux. Ik besprak de zaak met mijn biechtvader, die mijn plan goedkeurde. Vader echter verklaarde dat het onzin was en hij wilde niet dat ik onderweg zou sterven. En toch moet ik gaan, papa. Ik sprak met de dokter en die zei, juffrouw, u komt daar niet levend toe. Ik kan de verantwoordelijkheid niet op mij nemen. Maar ik antwoordde, dat maakt niets. Ik neem die zelf op. En papa zei, indien niemand de verantwoordelijkheid op zich neemt, laat ik u niet gaan. Toen schreef ik naar de Karmel van Gent, waarmee ik in betrekking was. Ik vroeg of zij soms iemand kenden die de verantwoordelijkheid op zich zou willen nemen. Per keer in de post ontving ik het bericht dat de eerwaarde heer kanunik Barret, pastoor van de basiliek van Koekelberg, een kleine bedevaart organiseerde. Een bevriende dame, grote vereerder van de kleine Theresia, zou alles regelen en de goede pastoor zou zorg voor mij dragen. Wij zouden op 19 maart 1923 vertrekken. Mijn oudste zuster zou me vergezellen als mede twee vriendinnen van de dame. Zo waren we met 11, waaronder ik zelf, in doodsgevaar. Ik ging niet om mijn genezing te vragen, ik dacht daar niet aan. Ik wist dat ik sterven moest. Maar voordat ik zou sterven, wilde ik 3 grote genaden bekomen, namelijk de bekering van een jonge man, een genade voor een diaken uit een zeer in aanzien staande familie die overwoog juist voor zijn priesterwijding het seminarie te verlaten, en dan nog een bijzondere genade. Over maandag 19 maart 1923 schrijft Maria Pellemans het volgende. Er waren toen geen geregelde bedevaarten, zodat wij in eerste klas konden reizen en men mij zo goed en zo slecht als het ging onderbracht in een afdeling waar ik wat liggen kon. De reis was echter zeer vermoeiend. In Parijs kwam eerwaarde heer Barret ons vervoegen en onderhield zich een ogenblik met mij. 'S'avonds, rond 7 uur, kwamen we toe in Lisieux. Onze kamers waren voorbehouden in Hotel Normandie. Ik had een zeer slechte nacht, maar het was zo geregeld dat we de mis van 9 uur zouden bijwonen in de Karmel. Dan dinsdag 20 maart 1923. Daarover schrijft ze, de afstand was niet groot, maar voor mij was het nog te ver. Ik vond geen adem en deed niets dan hoesten. De mis ging door in de zaal der reliquieën, aangezien men in de kapel herstellingswerken verrichtte. Onder de mis voelde ik dat het niet goed zou gaan. Ik kon nog wel de communie gaan, maar heftige, goed gekende pijnen overvielen me zo sterk dat mijn zuster me in de spreekkamer bracht. Een uur later lag ik daar in de ergste pijnen en met al de kenmerken van buiktuberculose. Toen ik wat bekwam, was ik bleek als een lijk. Nog een uur later liep het zweet over me heen. Ik werd terug naar het hotel gebracht en te bed gelegd. Ik had maar 1 zorg. Hoe zou ik tot bij het graf van Theresia komen? De pastoor kwam en zei, morgen, woensdag, zullen we wel kunnen gaan. Ik zal een wagen nemen. Nee, zei ik ga gesteund, maar te voet. Ik moet er immers iets voor doen. Ik wist zelf niet hoe het zou mogelijk zijn, maar ik had steeds voor ogen de 3 genaden die ik wilde bekomen. En de pastoor gaf toe. Onder de 11 pelgrims bevonden zich ook Monseigneur Tessens, vicaris-generaal van Mechelen, en een deken uit Brussel. Zij waren getuigen van alles wat gebeurde. Dan woensdag 21 maart 1923. Het kerkhof was ver verwijderd en de weg was vermoeiend. Voor een longleidster viel het zwaar uit. Mijn zus en een vriendin droegen me meer dan ik zelf liep. Bij het graf toegekomen overvielen we weer verschrikkelijke ingewandspijnen. Ze duurden even lang als gewoonlijk en lieten wat na. Maar ik was tevreden, ik was bij het graf geweest, had vuur gebeden en meer lijden, zo luidde mijn gebed. Hier moet ik bij vertellen dat de seminarist, die alles overboord wilde werpen, diezelfde dag, op hetzelfde uur, als door een buitengewone genade bewogen, zijn roeping trouw bleef. Tot 1940 leefde hij als een vurig missionaris en stierf dan plots aan een hartaandoening. Toen men mij in het hotel terugbracht, zei ik: ik heb volbracht wat ik me had voorgenomen en op de manier dat God het wilde. Doe nu wat je wilt. Ik blijf hier te bed. Vrijdag moeten we terug naar Brussel. Woensdagnamiddag kwam de heer pastoor mij opzoeken en informeerde naar mijn toestand. Ik heb in de Karmel over u gesproken, zo zei hij, en moeder Agnes zou u graag zien. Denkt u dat het mogelijk is? Het is niet ver, zei hij. Ik wilde niet weigeren. En zo kwamen we rond 4 uur in de Karmel toe. Moeder Agnes onderhield zich met ons, wendde zich dan naar mij en zei woordelijk: de kleine zieke zal bij het graf om haar genezing bidden en ze moet ernaar verlangen. Daar er genoeg getuigen zijn, zullen ze ons nadien bericht brengen. Zeer rustig antwoordde ik: ja, eerwaarde moeder. Mijn zus en de vriendinnen vroegen: wat gaat je doen? En ik zei: nu, ik zal erom bidden. Onze Heer doet toch wat hij wil. Geen ogenblik heb ik eraan gedacht gezond te worden. Niet eenmaal heb ik ernaar verlangd, aangezien ik wist en voelde dat mijn dagen geteld waren.
Ik voel dat ik wel draag.
Thank you.
En beste luisteraars van Radio Maria, u heeft al kunnen luisteren naar een eerste deel van het verhaal van Maria Pellemans, verhaal dat ze zelf heeft neergeschreven. En ik stel voor dat we nog gaan luisteren naar het vervolg.
En dan schrijft ze over donderdag 22 maart 1923. Zo begaven we ons de volgende dag, donderdag 22 maart, opnieuw naar het kerkhof. Ditmaal was het nog pijnlijker dan de eerste keer. Hoesten, ademnood, opgezette buik die zeer pijnlijk was. Bij de ingang van het kerkhof gekomen, zei ik tot mijn zus: ach, hoe rustig zou ik sterven indien gij, in overgave aan Gods wil, mijn heengaan naar de hemel kon aanvaarden. Tot dan kon ze zich daar niet bij neerleggen. Zij antwoordde echter: goed, ik wil u de dood niet ontnemen, Gods wil geschieden. Ik kwam bij het graf en men zette mij neer op de dichtbijstaande bank. Nu verdween alles om mij heen. Het graf, het kerkhof, de pelgrims. Niets bestond meer voor mij. Enig geluk en diepe vrede overweldigden mij. Daarin vergingen al de pijnen van mijn ziekte. Ik voelde niets. Ik kan niet met woorden uitdrukken wat mij overkwam. In deze tijdspanne vernam ik, niet in gewone menselijke taal, dat ik een stuk van mijn reliquie moest inzwelgen en vervolgens doen zoals iedereen. Ik heb niets gezien. Met mijn natuurlijke oren heb ik niets gehoord. Met woorden is het niet uit te drukken. Niets was met die gebeurtenis te vergelijken. In deze toestand ben ik ongeveer 2 uren bij het graf gebleven. De pastoor had me 2 maal bij de arm genomen, maar daarvan herinnerde ik me niets. De 3de maal vatte hij me bij de schouder en schudde mij. Toen kwam ik op aarde terug, in een ongekende rust en diepe ingetogenheid. Iedereen vroeg me: zijt ge genezen? Ik wist het niet. Hebt ge nog pijn? Nee. Mijn antwoorden kwamen automatisch, maar ik was zelf opgestaan, liep zonder steun en voelde nergens pijn. Ik beschikte weer over mijn stem. Ik hoestte niet meer en mijn lichaam was niet meer gezwollen. Ik stapte licht, maar ik was zeer bleek en uiterst mager, een echt geraamte. Terug in het hotel ging ik met lichte tred de trap op, nam een deel van de reliquie in en keerde terug naar beneden en vroeg de pastoor of ik met de andere pelgrims aan tafel mocht. Men had namelijk voor mij geen pension besteld. Ik kreeg een plaats tussen de pastoor en de vicaris-generaal. Dit stoorde me echter niet. Ik had van alles een kleine lepel. De pastoor vroeg sinds wanneer ik dit niet meer gedaan had. Het was 2 à 3 jaar geleden. Ik voelde geenerlei onpasselijkheid. Na het eetmaal zei de pastoor: nu moet je wat rusten. En om 2 uur gaan we dan met de wagen alles bezichtigen. De Buissonnet, het klooster van de Benedictinessen, de kathedraal. Alles was goed voor mij. En zo gebeurde het dan. Toen we om 4 uur in het hotel terugkwamen, vroeg de pastoor: verlangt je misschien nog een maal naar het graf terug te gaan? Ik heb de dodengraver gevraagd om ons rond 5 uur binnen te laten. Dan is er niemand. O ja, zei ik met grote vreugde. Rond 5 uur dan gingen we er weer naartoe. De 3 priesters, mijn zuster en ikzelf. Bij het graf heb ik geweend. Ik begreep dat het leven me teruggeschonken werd om mijn roeping te volgen en zo spoedig mogelijk in de Karmel in te treden. Zonder bijzondere gelofte nam ik me voor me geen enkele vrijheid te veroorloven en wat mijn genezing betrof de grootste bescheidenheid aan de dag te leggen en op uitnodigingen niet in te gaan. De tijd en het leven die ik op het graf van de heilige Theresia had gekregen, behoorden aan de Heer. Maar ik beloofde dit alleen indien het tot zijn eer kon strekken. Ik zou alleen doen wat men van mij wenste. 2 uur ben ik bij het graf gebleven, terwijl tranen mij voortdurend uit de ogen vloeiden. Rond 7 uur verlieten we het lieve graf en nu was ik gans op aarde teruggekeerd. 's Avonds telegrafeerde ik naar papa: genezen, kom eerst na 8 dagen terug. Vermits ik nu gezond was, wilde ik nog blijven om de ontgraving bij te wonen. De priesters, de pelgrims en ook een vriendin zouden 's vrijdags afreizen. Dan schrijft ze over maandag 26 maart 1923. Op nauwelijks een meter afstand was ik getuige van de ontgraving. Ik had niemand om dat voorrecht verzocht, maar ik stond nu eenmaal zo dichtbij, zo ook de anderen. Bij het openen van het graf stroomde rozengeur ons toe. Aan de prachtige stoet van het kerkhof door de stad naar de Karmel toe heb ik samen met mijn zus en een vriendin zonder vermoeienis kunnen deelnemen. De met ons familie bevriende dame wilde toen terug naar huis om papa alles te vertellen. Ik moet het zien voordat ik het kan geloven, verklaarde deze. En zo sprak ook de pastoor van onze parochie. En de geneesheer wilde afwachten. 8 dagen bleef ik nog in Lisieux. Opnieuw naar het Karmelietenklooster te gaan kwam nogthans niet in mijn geest op. Van Pierre, de koster, die heel de zaak van de pastoor vernomen had en die ik elke dag ontmoette, kreeg ik een aantal reliquieën. Onze terugreis liep over Parijs, waar we enige dagen verbleven om alles te bezichtigen. En daarna naar huis. Ik was, ondanks een stralende gezondheid, uiterst mager en bleek. Papa kon zijn ogen niet geloven. Als het maar duurt, zei hij. Ik ben genezen en het zal zo blijven, dat voel ik. De dokter was diep onder de indruk. Hij zei, Juffrouw, dat is niet één wonder, er zijn er 2 die God aan u heeft verricht. En ik zei, indien u dat denkt, dan zal u me zeker een verklaring daarover schrijven. Ja, maar eerst 6 weken wachten. Goed zo, dokter. Ik schreef aan niemand iets over deze zaak. Eerst afwachten. Na 14 dagen ontving ik een schrijven van de pastoor van de basiliek van Koekelberg. Nu, juffrouw, wat nieuws over uw gezondheid? Ik bezocht hem in Koekelberg en enige dagen later kwam er een brief van moeder Agnès uit Lisieux met verzoek om nieuws. Ik moest al de geneesheren opzoeken die me behandeld hadden. Afschriften moest ik vragen van attesten, voorschriften en verloop van de ziekte. Ook een relaas van de gebeurtenis werd gevraagd. De volgende zondag ontving ik het bezoek van de vicepostulator uit Frankrijk, vergezeld van een pater uit Brussel. Hij zei me dat mijn genezing in aanmerking zou komen voor de heiligverklaring van de kleine Theresia. Ik was verbluft. Toen ik deed opmerken dat de zaligverklaring nog niet had plaatsgevonden, antwoordde de pater, wanneer het decreet de tutto voorligt, dankzij de voor de zaligverklaring nodig vastgestelde wonderen, moeten er nadien nog verschillende wonderbare genezingen voorgebracht worden alvorens tot de heiligverklaring kan overgegaan worden. Uw genezing is van zo'n uitzonderlijk belang dat ze in de akten zal opgenomen worden. U bent ogenblikkelijk en volledig in het bijzijn van 10 getuigen genezen. Een kerkelijk gerecht zal opgericht worden voor onderzoek van uw genezing. Het gaat immers om het eerste grote wonder dat zich heeft voorgedaan na de bekendmaking van het decreet van zaligverklaring. En ook bij deze onverwachte verklaring bleef ik rustig. Ik kon me nauwelijks voorstellen dat mijn genezing zulke gevolgen zou hebben. Het kerkelijk gerecht werd in het aartsbisdom Mechelen opgericht en pater Albertus Apuero Jesu werd postulator. Intussen was het nieuws van mijn genezing zowat overal bekend geraakt. Ik wees beleefd alle uitnodigingen af, maar als pastoor Barret me iets vroeg, kon ik niet weigeren. Ik dacht ook aan mijn kloosterroeping. Ik stond in betrekking met onze paters uit Brussel, maar daar wilde ik niet intreden. Het was immers te dicht bij mijn familie. Papa had ik om zijn toelating gevraagd. Het was een zwaar offer voor hem. Ik was bijna mijn gans leven ziek geweest en nu dat ik gezond was, wilde ik heen gaan. Maar papa was een overtuigd katholiek en hij gaf zijn toestemming. Verder geeft zij dan ook nog een relaas over de onderzoeken en de getuigschriften die er zijn gekomen. En zij is dan ook ingetreden in de Karmel. Op 14 oktober 1928 legde Maria Pellemans haar eeuwige beloften af en ontving op 16 oktober de zwarte sluier. Getekend zuster Theresia van het kind Jezus en van het heilig aanschijn. Ter grotere eer en glorie van de heilige Theresia van het kind Jezus. En dat is de getuigenis van het wonder in Kokkelberg dat leidde tot de heiligverklaring van de heilige Theresia van Lisieux.
Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tout ce que l'on aime et ce que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Sans amour, à quoi bon rire et à quoi bon rêver? Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heeft u kunnen luisteren naar het mooie verhaal van Maria Pellemans en haar miraculeuze genezing. 100 jaar geleden dus dat deze parochiaan van Kokkelberg op 22 maart 1923 wonderbaarlijk is genezen. En die specifieke genezing is doorslaggevend geweest voor de heiligverklaring van Theresia van Lisieux. Een aangrijpende getuigenis.
Als je doorstep gaat naar hem, heb je zorgen gaan naar hem. Als je bang bent, ga naar hem, naar hem. Met al je twijfels, ga naar hem. Laat je vallen in de liefde van de Heer. Hij vangt je op, ook deze keer weer. Hoezeer je ook verdwaald. Hoe groot ook je pijn, één ding mag je weten: hij zal er altijd zijn. Hij zal er altijd zijn. Als je moe bent, ga zeker ga naar hem. In je zwakte ga naar hem, naar hem. Met al je dromen ga naar hem. En laat je vallen in
vallen in de liefde van de Hij vangt je op, ook deze keer weer. Hoezeer je ook verdwaald bent, of hoe groot ook je pijn. Eén ding mag je weten, Hij zal er altijd zijn. Hij zal er altijd zijn.
En zo zijn we aan het einde gekomen van Elke Dag Telt voor deze dinsdag 19 september. Maar we gaan natuurlijk ook een Bijbelvers kiezen voor deze dag. We laten de Heilige Geest kiezen natuurlijk. Ik heb hier het mandje bij me, ik ga een kaartje trekken. Kom, o Heilige Geest. Wees gerust, ik ben het. Vrees niet. Komt uit het evangelie volgens de heilige apostel Matthäus, hoofdstuk 14, vers 27. Wees gerust, ik ben het, vrees niet. En mogen deze Bijbelvers ons inspireren gans deze dag. Beste luisteraars, tot morgen.